Het onderwerp voor vandaag is Koning der Koningen. Het alternatief zou geweest zijn de dodenherdenking. Maar Koning der Koningen, dat leek me wel een gepast onderwerp. Nu al de neuzen waarschijnlijk toch min of meer een bepaalde kant op staan. En wij bepaald zijn geworden de afgelopen dagen in elk geval. Bij het koningschap als zodanig. Op wat voor wijze dan ook en wat het ook betekenen mogen. In ieder geval, koningschap is een Bijbelse inzetting, zo zonder meer. Daar hebben we het nog wel even over. Maar nog meer in het bijzonder, u hebt begrepen dat Koning der Koningen de titel is van de Heer Jezus. In ieder geval is er ooit een film gemaakt over het leven van Jezus onder die titel. King of Kings. Het is alweer wat langer geleden. Ik kan hem niet aanbevelen, maar ik beveel niet zoveel aan. Ik beveel meestal alleen maar de Bijbel aan. En daarnaast, nou ja. Toch zitten wij in verband met dit onderwerp enigszins met een probleem. Misschien zelfs wel het probleem dat wij helemaal niet eens meer weten wat koningschap eigenlijk inhoudt, langzamerhand. En aan de andere kant, de titel Koning der Koningen, die volgens de Bijbel gedragen wordt, in elk geval en zeker uiteindelijk door Jezus van Nazareth. Ja, die titel, daar zitten we ook een beetje mee. En ik kan niet nalaten om dat in een inleiding te zeggen, omdat het mede verklaart waarom wij van deze kant binnenkomen vandaag. Het probleem is namelijk dat wij, nou, ik bedoel wij in zeer algemene zin, dat wij christenen over het algemeen Jezus, de Heer Jezus bedoel ik uiteraard, maar ik bedoel die Jezus die eens hier op aarde leefde en stierf, dat wij hem zien zo zonder meer als God. En dan maakt het ook niet meer uit welke titel hij krijgt als hij God is. Dan betekent het ook niet zoveel meer. Dan zegt God is koning, natuurlijk. Hij is God en God is koning. God regeert. En dat is nou ook weer een groot probleem. Want aangezien het er naar uitziet in de wereld dat er helemaal niemand regeert, omdat het nou eenmaal een chaos is, heeft men bedacht dat er dus blijkbaar geen God is, want er is niemand die er wat aan doet. Hebben jullie nog? Tot zover. Wat betekent zo'n begrip dan? Koning der koningen en Heer der Heren. Het probleem is dat heel wat Bijbelse woorden, niet alleen, maar ook heel wat Bijbelse concepten, opvattingen, zo veralgemeniseerd zijn geworden dat ze voor ons hun betekenis totaal verloren hebben. Maar ik moet u zeggen dat het in de Bijbel niet zo vanzelfsprekend is dat die Jezus van Nazareth inderdaad koning der koningen en Heer der Heren is. En ook niet dat het zo vanzelfsprekend is dat hij een troon heeft in de uiterste positie. Dat wil zeggen, God heeft hem uitermate verhoogd en hem gezet aan zijn rechterhand. Deze uitdrukkingen alleen al betekenen voor vele christenen niets. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Dat was hij toch altijd al? Of God heeft tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de commentaren haasten zich te zeggen, dat was hij toch altijd al? En zo worden de belangrijkste heilsfeiten verdonkere maanden weggeredeneerd. En zeker de bijzonderheden omtrent het leven en werk van de Heer Jezus. Men raakt die dingen domweg kwijt. Niettemin in de Bijbel vinden we de carrière beschreven. Ik weet geen ander woord, de loopbaan dan. Oké, vinden we de loopbaan beschreven van de mens in het algemeen en daarna van de mens in het bijzonder. Dat wil zeggen, met die laatste bedoel ik inderdaad Jezus van Nazareth. Ik zeg het zonder de titel, maar dat bedoel ik echt niet oneerbiedig, maar om u erbij te bepalen dat wij van doen hebben met die mens, wiens geboorte we enige maanden geleden herdacht hebben, dus ik denk niet dat we daar problemen over kunnen hebben. Maar het is de loopbaan van die mens die uiteindelijk verhoogd werd, gekroond werd door de allerhoogste instantie van Gods wegen. En inderdaad staat er, God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En als hij in de toekomst verschijnt, dan draagt hij ook officieel de titel Koning der Koningen. Wij vinden dat in het boek Openbaring. Dan begin ik maar even dan achterin. Want we willen, tenminste ik wil altijd eerst weten hoe het afloopt. Want als ik niet weet hoe het afloopt, begin ik er niet aan. Hè? Nee, met een boek bedoel ik dan. Hè? In mijn eigen leven ligt dat anders. Daar wil ik niet weten hoe het afloopt. We doen het gewoon. Maar in Openbaring, wat zei ik, Openbaring 17 lezen wij over 10 koningen en 10 hoornen die het koninkrijk nog, vers 12, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Want wij verwachten op grond van de Bijbelse profetie uit Openbaring, zowel als Daniel, verwachten wij een verenigd koninkrijk van 10 staten die met elkaar verbonden zijn, aangeduid als 10 koningen of als 10 hoornen of als 10 tenen. 10 tenen vind ik leuker, dan merk je, want dat stinkt meteen. Hè? Dat begrijp je, dat zit helemaal niet goed met die. Maar goed, laat maar zitten. De 10 tenen, ja. Die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, tot vandaag trouwens nog steeds niet. Maar die als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Dat betekent niet anders dan dat ze gelijktijdig aan de macht zullen zijn. Het zijn geen 10 achtereenvolgende rijken, maar 10 naast elkaar bestaande rijken die zich zullen verenigen, zoals er ook staat in het volgende vers. Deze hebben enerlei mening in de zin van bedoeling. Dat wil zeggen, ze sluiten zich aaneen. Daarom spreken wij ook over een 10-statenbond. Ja, ik hoef het eigenlijk allemaal niet te zeggen, maar wij verwachten dat niet in Europa. Hè. Dat is een misverstand dat wij geërfd hebben uit de christelijke traditie, maar niet uit de Bijbel. Dat er een Europees wereldrijk van 10 staten zou komen. En iedereen die Europa een beetje kent, weet dat dat wel het laatste is wat we kunnen verwachten. Want Europa is op zijn retour al jaren. En daarom heeft het zo'n grote mond. Dat meen ik. Nee, het is een misverstand ontleend aan de kerkelijke traditie, omdat die 10-statenbond heeft iets van doen met antichrist in de Bijbel en met een beest en met wat het maar was, kortom, een rijk van de duivel. En men zag er in de eerste eeuwen van het christendom, zag men daar het Romeinse Rijk in. En in de antichrist zag men de Romeinse keizer. In Rooms-Katholicisme beschouwt men de antichrist dus als Nero, weet u wel. Nero was de antichrist. Dus dat die profetieën zijn dan meteen ook al vervuld, dan hebben we er niks meer mee te maken. Zo werken die dingen. En in het protestantisme, de dagen van de reformatie, heeft diezelfde leer een andere inhoud gekregen, maar dezelfde leer. Maar toen zag men in dat antichristelijke rijk de Rooms-Katholieke kerk. En het was dus nog steeds Rome. Heb je dat? En toen zag men in de paus de antichrist. Ik geef er verder geen commentaar op, want het is nu vandaag niet aan de orde. Ik vind het ook geen prettig onderwerp, maar ik bespreek het wel met regelmaat. Maar nu maar even niet. En daarna hebben wij toen in de dagen van de, beginnend in de 18e eeuw en daarna in de 19e eeuw, toen alsnog het profetisch woord bestudeerd werd door allerlei mensen die dan toch die reformatie nog enigszins vooruitgeduwd hebben. En toen er instituten waren die zich specifiek bezighielden met de bestudering van het profetisch woord. Ik vind het jammer dat ik niet in die dagen leefde, meen ik echt. Maar goed, toen heeft men verzuimd om het een en ander bij te stellen. En dus verwacht men voor het, zegt men nee, het is niet vervuld in het Romeinse Rijk in het verleden, het is niet vervuld in de Rooms-Katholieke Kerk. Het zal letterlijk gebeuren in de toekomst, in de dagen die leiden tot de komst van de Heer Jezus om zijn troon op aarde te herstellen, die van David in Jeruzalem namelijk. Daar staan wij volkomen achter. Maar toen hebben ze bedacht dat het laatste rijk van die 10 staten toch een Europees rijk zou zijn in het verlengde van het Romeinse Rijk en het Heilige Roomse Rijk. Hebben jullie nog? Dat is jammer, want in de eerste plaats is het natuurlijk gewoon onbijbels. En in de tweede plaats zeg ik, het is jammer omdat het velen ontgaat dat er al decennia en waarschijnlijk al langer dan een eeuw intensief gebouwd wordt aan dit rijk waar het over gaat. Maar niet in Europa, maar in het zogeheten Midden-Oosten. Het is een rijk van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman enzovoorts. Maar goed. Dat is nu ons onderwerp niet. Uit die traditie zal inderdaad één hoorn, namelijk één koning, voortkomen. En in de Bijbel draagt hij ook de titel Koning der Koningen. Ik zal u dat straks laten zien, maar eerst lees ik hier verder. Hier gaat het over die 10. Ze hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven. In de praktijk gewoon onder gezag staan van de duivel. In de praktijk, en kortheidshalve. Deze zullen tegen het lam krijgen, ontleend aan de beeldengalerij uit Openbaring 4 en 5. Daar wordt de troon gezien in de hemel en daarop het lam staande als geslacht, bijgenaamd ook daar de leeuw uit de stam van Juda. Kortom, Christus, maar dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Dit wereldrijk, want dat is het in de praktijk, zal strijden tegen het lam en het lam zal hen overwinnen, want het lam namelijk, het is Heere der Heren en Koning der Koningen. En die met hem zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Enzovoort. Dat zijn zijn onderdanen. Dat wil zeggen, degenen die zich aan dat lam hebben onderworpen en die deze koning der koningen en heer der heren als zodanig hebben erkend. En daarna vind je de uitdrukking weer terug in Openbaring 19. Ook in een visioen. Het zijn allemaal visioenen hier in Openbaring. In Openbaring 19, waar de hemel wordt geopend en er kwam een wit paard, vers 11, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dat komt zelden voor, mag ik wel zeggen. Ja. En zijn ogen waren als een vlam vuur, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. U weet wel, er wordt de koning aangekondigd en dan is het... In Nederland is het dan koning der Nederlanden. En dan nog komt er nog wat achter, prins van Oranje-Nassau. En daarna gaat het verder met enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er is hier een boel bespaard geworden. Als we het ooit beleven dat in Engeland nog een keer sprake zal zijn van troonsopvolging, dan kan je er een uurtje voor gaan zitten, want dat doen ze niet af met enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan komen al die titels voorbij. En jongens, dat is een rij hoor. Ja, dan is dit... Daar kunnen ze wel 2 dagen over doen. Daar is al het... Maar goed, laat maar zitten. Maar vele titels, want zo gaat dat, hè. Het is niet voor niks koning der koningen en heer der heren. Aan hem komen al die titels toe. Er zijn trouwens dikke boeken geschreven over de namen en titels van Christus. Dat is niet voor niks. Die zijn er, de Bijbel geeft ze ook. Maar hier staat van hem vervolgens in vers 15. En uit zijn mond ging een scherp zwaard. Ik ben blij dat ik het niet hoef te tekenen, want het ziet er niet uit. Maar in het visioen ziet het er zo uit. En u weet waarom dat is, hè? Het is symboliek. En dat scherpe zwaard, er is niks zo scherp als het woord van God. Omdat het openbaart en niks verhult. Dat weet u toch, hè? Gods woord is een zwaard. Een tweesnijdend scherp zwaard heet dat. Dat is een algemeen bekend beeld. En hier wordt het versterkt doordat het ging uit zijn mond uit. Opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Waarbij de vertaling met roede een keuze is. Want het had ook scepter kunnen zijn. Omdat het hetzelfde woord is. Een ijzeren scepter. En bovendien, de uitdrukking is ontleend aan Psalm 2. Die wordt u geacht te kennen, hoor. Die moet iedereen kennen, hè. Psalm 2. Gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Wie? Nou, die zoon. Tot wie gezegd was, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. En gij zult hen in stukken slaan, gelijk pottenbakkersvaten. Met een ijzeren roede. Een ijzeren scepter. Dat is weer eens wat anders dan goud. Een ijzeren scepter, dat wil zeggen, dat koninkrijk van Christus zal met geweld op aarde gebracht worden. Daar is een goede reden voor. Sinds de kroning van die koning, en dat was niet van eeuwigheid af, maar dat was vanaf de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dat is dus pak een beetje zo'n 2000 jaar. Sinds die tijd heeft de mensheid de gelegenheid gehad om zich te stellen onder die koning. Dat is niet gebeurd. Dat was onder de langmoedigheid onze Heeren, zoals Petrus dat noemt. En die zegt dat Paulus het zo noemt, dus vooruit maar weer. De langmoedigheid onze Heeren of de langmoedigheid onze schats. Dat was gedurende de welaangename tijd, de dag der genade, de bedeling der verborgenheid. Kortom, onze tegenwoordige tijd. En indien het niet goed schiks kwaad gaat, en het gaat niet goed schiks, dan gaat het kwaad schiks. En wij hebben nogal wat profetieën die over die gebeurtenissen spreken. Openbaring is om een of andere reden legendarisch daarom geworden. Men spreekt over apocalyptische oordelen, ontleend aan de titel van dit boek. De apocalypse, de openbaring. Maar ik ben bang dat men dan al die oud-testamentische profetieën over het hoofd gezien heeft. Want die zijn er nogal, zeg. Hoofdstuk na hoofdstuk. Over oordelen die de Heer zal brengen over de diverse volkeren bij naam en toenaam. Openbaring is daar eigenlijk maar een korte samenvatting van. Maar goed. Hij zal dat doen. Met geweld, ja. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. Ik vind zulke uitdrukkingen mede daarom wel aardig. Dat als je niet weet waar het over gaat, dan zoek je die uitdrukkingen op, die woorden in je Bijbel. En je komt vanzelf bij die profetieën waar ik het net over had. Want daar zijn die termen aan ontleend. De wijnpersbak en de wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. Heb je dat? Ja. En dan staat er, en hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Iemand zei een tatoeage, zojuist tegen mij. De Heer had ook een tatoeage. Een naam geschreven, koning der koningen en heren der heren. En dat is de samenvatting, tweemaal eigenlijk, de samenvatting van alles. Want het punt is dat die term koning der koningen in de Bijbel, buiten de Bijbel weet ik niet of die überhaupt genoemd wordt. Hij komt in de geschiedenis voor, ja. Koning, dat, inderdaad, ja. Koning der koningen. Maar het is een titel die in de Europese traditie vervangen wordt door keizer. Dat wil zeggen, het is iemand die heerschappij heeft, maar die staat boven de koningen. Dat begrijpt u toch? We hebben in Europa nogal wat vorstenhuizen, maar er loopt in België iemand rond, in Brussel of zo. Die is de baas, dat weet u. He? Via de Europese gemeenschappen, wat het maar heet. Dat is niet een mooi voorbeeld. Maar het is wel een oud gegeven. Koninkrijken worden aaneengesloten door iemand die erboven staat. Zo ging het gewoonlijk. En die koninkrijken werden nog steeds geregeerd door koningen. Maar er stond er één boven. Dat was de echte baas. Nee, zo iemand hebben wij niet meer. We hebben nooit meer iemand die echt de baas is. Dat weet u toch, hè? Maar goed. Maar zo iemand noemen wij keizer. Althans, de lui zelf noemden zich keizer. Er zijn nog wat mensen die zich tot keizer hebben uitgeroepen, ontleend aan de traditie natuurlijk van het Romeinse Rijk. Allerlei volkeren met hun eigen regeringen, maar onderworpen aan de keizer, aan Rome, aan Caesar enzovoort. En dat vindt u in de Bijbel ook terug, dat concept. Want wij komen dat tegen in, in Daniël in elk geval. En u weet in Daniël 2, om maar een bekend hoofdstuk te nemen, in Daniël 2 zijn wij terecht bij een wereldrijk. Wij noemen het een wereldrijk. In de Bijbel heet het gewoon een rijk. Maar dan toch een rijk gevormd door verschillende landen, rijken die aan elkaar gevoegd zijn. Als ik me goed herinner, het Medo-Persische Rijk. Je bladert maar even naar Daniël 2. Maar in het Medo-Persische Rijk, dat immers de opvolger was van het Babylonische Rijk, van Nebukadnezar, waarover Daniël spreekt. Het Medo-Persische Rijk kende 127 gewesten, heet het, geloof ik. Ik weet niet hoe ze het noemen in de Statenvertaling zo gauw. Maar het waren er 127. Je kan dat lezen in het eerste hoofdstuk van het boek Esther. Daar ben je in het Rijk der Meden en Perzen. En daar wordt gesproken over 127 gewesten, provincies, rijken, koninkrijkjes of hoe je ze maar noemen moet. Maar ze stonden allemaal onder het gezag van Ahasveros. Hoe heette ze? Landschappen. Oh ja, nou ja, landen, landschappen, 127 landschappen, ja. Aaneengesmeed tot een rijk der, wat dan heet, der Mede en de Perzen in de Bijbel. En buiten de Bijbel heet het gewoon het Persische Rijk. Maar goed, laat me zitten. Maar in Daniël 2 vinden we zo'n wereldrijk. En u weet dat we in Daniël 2 van doen hebben meteen met een profetie over een opvolging van rijken. Dat wil zeggen van hele hoge machthebbers en grote machten op aarde. Beginnend, althans in Daniël beginnend, bij Babel. Eigenlijk begon het al bij Babel in Genesis 10. Maar toen maar weer. 10 en 11, ja. Nou, 11, maar eigenlijk al een 10. Dat doet er ook niet zoveel toe. Maar in dat verband lezen wij in Daniël 2, vers 37... Waar Nebukadnezar gedroomd heeft, weet u wel. En u weet het, als koningen dromen in de Bijbel, dan zitten ze in een probleem. Want dan willen ze weten wat het betekent. Dat is niet maar een Egyptische traditie, maar het is altijd zo geweest. Uit de dagen van Jozef, ja. En dan wordt Daniël erbij gehaald, zo gaat het altijd. Hè. En die komt dan bij de koning en vers 36, die zegt dan, dit is de droom, zijn uitlegging, nu zullen wij voor de koning zeggen. Vers 37, gij, o koning, zijt koning der koningen. Nou, dat lijkt me duidelijk. In de historie is dat, geloof ik, de eerste keer dat het voorkomt, althans in de Bijbel, koning der koningen. Wij kunnen dat ook makkelijk uitleggen, want het was deze meneer, Nebukadnezar, wij noemen hem gewoon Nepi, maar dat was de man die Jeruzalem veroverde, in de Bijbelse geschiedenis in ieder geval, en daar iemand uit Juda, tweestammenrijk, op de troon zette. als koning. En de laatste koningen uit Juda in Jeruzalem, uit het huis van David dus. De laatste koningen in Jeruzalem die er ooit geweest zijn uit het huis van David, stonden onder Nebukadnezar. Zij waren koningen, maar er was een koning der koningen en die stond boven hen. En de Heer eiste trouwens ook dat ze zich aan Nebukadnezar onderwierpen. Leest u het maar na. Met name in Jeremia en daarnaast in Ezechiël. Kortom, u weet nu wat de titel koning der koningen betekent. Hij komt nog een paar keer vaker voor in de Bijbel. In Ezra 7 vers 12, er zijn altijd mensen die statistieken bijhouden. Ezra 7 vers 12 en in Ezechiël 26 vers 7. Komt de titel ook voor, maar in volstrekt dezelfde betekenis. In de zin van het hoofd van een wereldrijk. Iemand die koningschap heeft over meerdere volken, meerdere rijken, meerdere landen enzovoorts. Dat is één ding. En dat betekent dus dat de Heer Jezus als koning der koningen in zijn wederkomst, want daarover sprak Openbaring 17 en 19, dat hij in zijn wederkomst inderdaad zal staan aan het hoofd van één wereldrijk. Iemand zei mij laatst, vroeg mij laatst, dat weet ik niet meer, maar in ieder geval maakte de opmerking dat als de Heer straks gekomen zal zijn, dan is dat een einde van al die tronen en koningen in de wereld. Maar ik moet u zeggen dat dan de titel koning der koningen ineens geen betekenis meer heeft. Dus ik houd het erop dat die rijken nog steeds hun eigen koningen hebben, maar Christus staat daar boven. Dat is de inhoud van de titel koning der koningen. Hebben we die? Die volkeren blijven bestaan, houden hun regering, maar die staat onder de koning als zodanig, de hoogste die er is, de Heer Jezus Christus. Een koning trouwens van hemel en aarde. Dat koningschap een Bijbelse inzetting is, dat is heel gemakkelijk even te demonstreren aan de hand van een toch een wat minder bekend schriftgedeelte in Deuteronomium. Op de valreep denk ik altijd in Deuteronomium, in de laatste woorden van Mozes. Daar was zojuist gesproken over de rechtspraak. En via de rechtspraak komt het verhaal vanzelf bij de koning uit, want die wordt geacht het allerhoogste gezag, ook de rechtspraak, uit te oefenen. Herinnert u zich, want we schieten even heen en weer, herinnert u zich Absalom? Je moet naar de kapper, ja, maar goed. Absalom, die dus zoon van David, die dacht dat hij koning wilde worden. En voor dat doel moest hij dan wel eerst zijn vader zien te verdrijven. En die vertelde dan aan het volk, want die verscheen veel bij aan het volk. En dan, dat zei hij dan ook even wuiven dan maar. Hè. Volk bij de poort en zo. En dan sprak hij met het volk. En dan zei hij, wat komt u hier in Jeruzalem doen? Als ze de poort binnenkwamen, dan zeiden ze, nou, we hebben een rechtszaak lopen bij de koning. En dan zei Absalom, nou ja, van die koning hoef je dat niet te verwachten. Want ja, die ambtelijke molens en vooral de rechtspraak, dat gaat zo traag. Dat is ook altijd zo gebleven, zoals u weet. Maar mijn vader zei, die doet daar niet zoveel aan. Dus dat was het maar zo dat ik zou rechtspreken. Enzovoorts. Huh? Maakten ze mij maar tot koning en dan zou ik voor het recht gaan. U begrijpt dat Absalom dus een beeld is van de heerschappij van de wet en David een beeld is van de heerschappij van de genade. Wij leven onder de heerschappij van genade en wat onze rechten betreft, dat komt niet goed. Laat maar zitten. Wij leven uit genade, uit het tegenovergestelde. En wat onze rechten betreft, zei de Heer, dat regel ik wel. Hoofdzakelijk later. Wanneer we zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En in afwachting daarvan hebben wij geen rechten, wel plichten. Als kinderen gods. Want wij leven uit genade. Die heb je toch, hè? belangrijke waarheid. En wij hebben altijd voldoen met die aardige man, met dat mooie kapsel. Absalom, weet u wel, die zegt, ik kan wel het recht voor je regelen, maar ja, dan moet je die heerschappij van de genade aan de kant zetten. Dan voeren we de wet in en dan zal ik de mensen daaraan houden. Dan zal je recht gedaan worden. Moet er niet aan denken. Hebben we die? Dat is Absalom. Ja. Rechtspraak. Waaruit u maar weer ziet, want daarom haal ik het even aan, dat het een en ander wel degelijk demonstreert dat de koning degene is, de hoogste instantie die recht spreekt. Daaronder deden de priesters dat, maar u weet hoe dat is. Je hebt ook daarin een hiërarchie. Je kunt in hoger beroep gaan. Het hoogste beroep is bij de koning. En het vervolg op het verhaal vindt u in de geschiedenis van Salomo, die mede legendarisch geworden is door zijn rechtspraak. Weet u nog? Ja. Goed, rechtspraak. Hier ging het vanaf vers 8 in Deuteronomium 17 over rechtspraak. En daarna komen we als vanzelf bij vers 14. Wanneer gij zult gekomen zijn in het land dat de Heere uw God geeft, want ze waren nog onderweg. Het gezag zou overgedragen worden aan Jozua, ten behoeve van de zogeheten intocht in Canaan. Dat zijn dus de laatste woorden van Mozes eigenlijk, het hele boek Deuteronomium. Deuteronomium 17, vers 14. Wanneer gij zult gekomen zijn in het land dat de Heer uw God geeft, en gij dat erfelijk zult bezitten en daarin wonen, en gij zeggen zult, ik zal een koning over mij stellen, als al de volken die rondom mij zijn. U begrijpt toch dat dit profetie is? Ze zouden dat ooit doen. De Heer was er niet blij mee, Samuel ook niet. Maar ze wilden nou eenmaal een koning. Oké. Op hun niveau dan, hè. Maar als gij zult zeggen, als gij een koning zult stellen, als al de volken, want zo ging het, zo zult gij, vers 15, zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen, dien de Heere uw God verkiezen zal. Want ja, ook Saul was door de Heere God gekozen voordat het volk hem koos. En voor zijn opvolger David gold dat ook. En dat had nog veel wat meer voeten in aarde. Voordat Gods zalving van David werd gevolgd door de acceptatie van David als koning door alle stammen van Israël. Dan ben je heel en verder, hè? Ja, een jaar of 13 heb ik ooit eens uitgerekend. Maar zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen, die de Heer u gaat verkiezen zal. Ook in Nederland heet het nog steeds koning bij de gratie Gods. Officieel. En in de praktijk, ach, laten we het er maar niet over hebben. Ik vind het altijd toch een beetje triest, hè. Maar uit het midden uw broederen zult gij een koning over u stellen. Gij zult niet vermogen over u te zetten een vreemde man die uw broeder niet zij. Geen allochtonen dus. Maar hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen. Een prachtige metafoor voor eer, aanzien naar zich toe trekken, want dat is waar paarden de uitdrukking van zijn. Majesteit heet dat, hè. Het paard zijner majesteit. Zo heet het paard van de Heer Jezus. Christus, in zijn wederkomst. Is dat Zacharia 10, geloof ik. Nou, in ieder geval rechtsonder aan de bladzijde. Maar de, het paard zijner... Nee, op dezelfde bladzijde eerder is het nog, hij komt arm en rijdt op een ezel. Dat is in hoofdstuk 9, in hoofdstuk 10 komt hij op het paard zijner majesteit. Dat is in zijn wederkomst. Ja. Maar hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen en het volk niet doen wederkeren naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen. Terwijl de Heer jullie gezegd heeft, gij zult voortaan niet wederkeren door deze weg. Paarden, dat schijnt typisch Egyptisch geweest te zijn, althans volgens de Bijbel. Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijken. Hij zal ook voor zich geen zilver en goud zeer vermenigvuldigen. Voorts zal het geschieden als hij op de stoel zijns koninkrijks zal zitten. Dat noemen wij een troon, hè? Stoel zijn een vaste uitdrukking in de Bijbel, met name ook in 2 Samuel 7. De stoel zijns koninkrijks zal niet wankelen in eeuwigheid. Over de Heer Jezus, hè? 2 Samuel 7. Maar als hij op de stoel zijns koninkrijks zal zitten, ik bedoel niet letterlijk, maar gewoon als hij koning zal zijn, zo zal hij zich een dubbel, dat is het gewone Nederlandse woord voor een kopie, een afschrift. Want we hebben er gewoon een Nederlands woord voor, een dubbel. Zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek. Uit hetgeen voor het aangezicht der Levitische priesteren is, want die zijn verantwoordelijk voor het bewaren van het woord van God. De priesters, hè? En het zal bij hem zijn, die kopie dus van dit boek, van de wet in elk geval, Mozaïsche boeken minstens. En later denk ik uit te breiden met alle daarop volgende profetische boeken. Het zal bij hem zijn en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens, opdat hij de Heere zijn God leren vrezen om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzettingen om die te doen. Dat wil zeggen, een constitutionele monarchie zou het zijn. Want zo heet zoiets officieel tot vandaag. Want de monarch, dat is dan de koning, om zo te zeggen. Wat langzamerhand toch wel een archaïsch woord geworden is. Want u weet toch wat monarch betekent? Dat is mono en arch. En mono is één, is alleen. En arch, dat is de macht, hè? Arch van aards, eerste. Dat wil zeggen, het is die ene die de macht heeft. De macht berust bij die ene. Dat is een monarch. Het Griekse woord daarvoor is tiran. Want het, dat woord betekent ook gewoon een alleenheerser. Het betekent niet een onderdrukker, het betekent een alleenheerser. En dat zijn niet noodzakelijk onderdrukkers. Wij kennen trouwens een alleenheerser, en dus geen onderdrukker. Het is degene, het enige die alle macht toekomt in hemel en op aarde. Onder het motto, u is het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, amen. In het Grieks heet dat weer een tiran. Maar niet in de zin van onderdrukker. Maar in de zin van alleenheerser en monarch betekent ook alleenheerser. Dus als iemand zegt, wij hebben een constitutionele monarchie, dan denk ik altijd, ja, alles tussen aanhalingstekens. Toe maar. Maar we hebben het hier over Gods idealen, daar gaat het maar om. Toch? En dat die voor ons onbereikbaar zijn in de praktijk, dat weten we ook al lang en daarom leven we uit genade. Dus vooruit maar weer. Maar hij zal inderdaad een grondwet hebben. Ik herinner me nog heel goed dat toen we Willem I, zo heette die niet, maar dat rugnummer hebben we hem toen gegeven, 200 jaar geleden. Toen we Willem I uit Engeland gehaald hebben. Notabene via Scheveningen nog wel. Maar goed, toen we Willem I uit Engeland hebben opgehaald, in armoede, omdat niemand meer wist hoe je Nederland ooit nog weer op poten zou kunnen zetten na de Franse tijd en na de Franse slag. En zeker in het Franse, jongens, daar één keer mee. Maar goed. Maar Nederland is eraan ten gronde gegaan. Ze praten mooi, maar. En toen moesten we Willem I, moesten we Prins van Oranje hebben. We hadden het net allemaal afgeschaft onder het motto égalité. De Fransen zijn ook de uitvinders van het gazon, dat weet u. Hè? Alles gelijk, alles even lang. Maar goed, Ze hebben het standbeeld van den uil dan ook in een groot gazon gezet in Almere. Ik vind het wel komisch. Er staat een man vermoeid met zijn brilletje, staat hij uit te kijken of het gras overal wel even lang is. De fiets ik dan langs, hè. Maar goed, ik vind het een goede plek voor de man. Maar goed, we moesten van ellende, hadden we toch iemand van het Huis van Oranje nodig om Nederland weer op orde te brengen. De man had er weinig zin in, moet ik u zeggen, die Willem. Maar toen hij kwam, zei hij, maar onder één voorwaarde, geef me een grondwet. Dan hou ik me daaraan. Dan kun je mij niks verwijten, nou, ik maak de grondwet. En die moeten jullie maken. Dat is problematisch. Wist u dat? Dat is problematisch geweest in Nederland. Om het jaar een nieuwe grondwet, soms twee keer per jaar, geloof ik. Wat een ellende. Ze konden het niet geregeld krijgen. Maar na een paar hinkstapsprongen, zal ik maar zeggen, is er dan toch iets van terechtgekomen. En daarna was het om de 10 jaar of zo nieuwe grondwet. Maar zoiets. Maar in ieder geval een grondwet. Dat is bijbels, ja. Zodat de man niet naar willekeur kan handelen, maar inderdaad zich houdt aan regels. Ik moet u wel zeggen dat deze grondwet waarover hier gesproken werd, er een is die van boven kwam, hè? Het was van het woord van God. En de koning wordt geacht zich te onderwerpen aan het woord van God. Ik denk dat als we het ooit meemaken, heb ik het al verteld, als we dat ooit meemaken, en dat in Engeland nog eens een keer een troonsoverdracht is, dat ze dan niet alleen maar de grondwet naar binnen sjouwen. Weet u wel, op een schaaltje of op een kussentje, wat het maar was. Hè? Maar ook een Bijbel. En de Engelse vorst die moet trouwens weer op de Bijbel. Omdat het geacht wordt de grondwet te zijn. In de praktijk valt dat reuze mee of tegen, al nagelang uw politieke overtuiging. Maar het maakt, maar niettemin, zo hoort het wel. Want normen en, dat weet u toch, een wet, ook een grondwet, reikt ons geen normen en waarden aan, niet echt. Gods woord reikt ons dat aan. En de koning staat daaronder en houdt zich daaraan en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan in de praktijk. Nou, ik hoop dat u terwijl ik praat het een en ander meteen kortsluit, hè, naar de Heer Jezus Christus, want over hem hebben we het continu, hè. U weet wel, de wereld krijgt de zaak niet op orde. Toen kwamen de Fransen. Oh nee, toen kwamen de Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. En die zouden het even regelen in de wereld. Enzovoort. Onder het motto: we gaan alles gelijk trekken. Dat heet nu niet égalité. Het heet share. He? We gooien alles op een bult en dan verdelen we het eerlijk. En onder eerlijk verstaat men dan iedereen evenveel. Maar daar kan je dikke boeken over schrijven, hoor, of dat wel eerlijk is. Maar toen maar. Maar dat is het nieuwe concept van de Maitreya, zeg maar, van de antichrist enzovoort. En dat zal uitlopen op een enorme chaos uiteindelijk, want zo gaat het helemaal niet. Dat is wel erg kinderlijk gedacht ook trouwens. En naïef. Er komt niks van terecht, zodat die van de hele wereld situatie in de samenleving, dat is één grote chaos. Dan gaan we op zoek, gaat de mensheid op zoek naar iemand die het regelen kan. En die halen ze niet uit Engeland, laat staan dat ze die beschaveningen binnenhalen. Maar goed. Hè? Nee, dan roept men de Heer aan. De koning der koningen, de Heer der heren. En dan komt hij. En die hoeft niet te zeggen, geef mij een grondwet, want die heeft hij al lang. Het woord van God. Als er één mens is, en met opzet zeg ik mens, als er één mens is die zich in zijn leven gehouden heeft aan het woord van God, in alle opzichten, welk opzicht dan ook, was het de Heer Jezus. Daar heeft hij ook zijn, die metafoor aan te danken. Ik had bijna gezegd zijn bijnaam. Namelijk, hij is het woord. Dat is niet mystiek, dat is gewoon een metafoor. Dat wil zeggen, hij is degene die zich onderworpen heeft aan dat woord, die dat woord gesproken heeft en in zijn hart heeft laten planten. Die zei, uw woord is in het midden mijns ingewands, bedankt aan Psalm 40, enzovoorts. En omdat hij het woord Gods is, dus met zo'n metafoor, is hij dus ook dat zwaard dat uit de mond van God uitgaat. Hebben we die nog? Want God heeft zo'n zwaard. Dat is de Heer Jezus Christus. Of hij heeft een scherpe pijl. Om een ander beeld te gebruiken. In zijn pijlkoker verborgen heet dat bij de profeten. Hè? Nou, dan gaat het over. Uiteindelijk zal men weten bij wie men terecht moet. Zo was het in Nederland. Zo is het altijd, nou, altijd niet, maar... Zo is het geweest van dat er een prins van Oranje hier zijn opwachting maakt hier in Nederland. Hè? Dat weet iedereen, hè? Dat zal u de laatste weken misschien ook wel eens gehoord hebben. Nederland is niet zo monarchistisch, niet zo koningsgezind, maar we zijn er weer helemaal getrouwd aan het Huis van Oranje. En ik vind dat dat laatste vind ik ook een beter concept dan het eerste, moet ik u eerlijk zeggen. Hè? Op dezelfde wijze, wij zijn verbonden aan de levende Christus. Hem dienen wij, hem kennen wij, enzovoorts. Hij zorgt voor ons, wij vertrouwen ons aan hem toe. Dat is het dan. En we hebben zijn beloften en zijn eedzweringen. Dan moet je die Kamerleden nog eens uitleggen dat je een eed zweert, dat je dan twee vingers opsteekt tegen elkaar aan, want het is niet de padvinderij. Hoe is het bij de padvinderij eigenlijk, Han? Heb je verdrongen? Oh. Zo toch? Of was dat Churchill, victory? Oh, bij de padvinderij deden ze het links. Dan begrijp ik ineens een heleboel meer van de padvinderij. Maar ja, wij zitten met een regering, Kamerleden, volksvertegenwoordigers, die niet eens geleerd hebben dat als je een eed aflegt, dat je twee vingers tegen elkaar opsteekt. Hè? Weten ze niet. Dan heb ik het nog niet over stropdassen. Dat kan moeilijk, want die draag ik ook nooit. Maar toen maar weer. Weet u waar er vandaan komt, dit? Dat is een uitbeelding van Christus. Historisch. En de twee vingers staan voor de dubbele natuur van Christus. God en mens. En dus niet van elkaar af, maar tegen elkaar aan. Daar komt het vandaan, hoor. Dat is historisch, ja. Maar goed. Doe maar. Maar wat we dus vinden is inderdaad dat koningschap in de Bijbel in Israël al geregeld wordt ver voordat het zover is. En toen het na 600 jaar of zoiets uiteindelijk kwam, dat men zei wij willen een koning, toen verwees Samuel ook naar dit schriftgedeelte en nog een andere trouwens, waarin ook uiteengezet wordt dat zo'n koningschap, zo'n koning ook wel een dure jongen is, hè? Want die moet je betalen. Kost geld en die zal uw zonen oproepen voor de krijg en weet je veel wat. Ja, natuurlijk kost het wat, zo'n centrale regering. Het alternatief voor Israël was dan ook helemaal geen koning hier op aarde. Ze hadden een koning in de hemel. En als het gedoe was, dan had de Heer beloofd dat hij ervoor zou zorgen. En dat deed hij ook. Nou ja, op voorwaarde dat zij hem dienden. U kent de periode van de rechteren, toch? Toen was er geen koning, geen centraal gezag of niks. Ja, het was er wel, dat was de Heer. En zolang ze hem dienden, had de Heer beloofd voor hem te zullen zorgen. Dus dat ze zullen zorgen voor de klimaat, voor het klimaat, zal ik maar zeggen. Voor het weer, voordat het op tijd zou regenen en ook weer zou ophouden met regenen en dat soort dingen meer. En hij zou zorgen dat de vijand het land niet zou binnenvallen. En in ieder geval niet op de gezette hoogtijden des Heren. Iets als de Yom Kippur-oorlog was dus ook volkomen ondenkbaar. Hebben jullie nog tot zover? En toen ze zeiden, wij willen een koning. Hoezo zei Samuel een koning? Nou, we willen net als die volkeren om, die hebben allemaal een koning, dat willen wij ook. Dat vind ik altijd zo erg, zo'n argument. Maar goed, omdat ik het niet begrijp, hè? Maar toe maar. Maar we willen een koning, dat is iedereen. En toen zei de heer tegen Samuel, trek het je maar niet aan. Ze hebben niet alleen jou verworpen, ze hebben ook mij verworpen. Ze hadden een koning, ik ben hun koning, maar ze willen, ja, ze willen ons niet. Trek het je maar niet aan. Nou ja, en zo ging dat dan, hè. Maar er werd wel degelijk een koning geregeld. En die Saul is vervolgens een uitbeelding, net als Absalom trouwens, een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Dat wil zeggen een uitbeelding van het eerste, het oude verbond. Het begint goed, maar het is een bediening des doods. Het ziet er geweldig goed uit. Het is van de Heere gegeven, het is door het volk erkend enzovoort. En die Saul, dat was maar een figuur, zal ik maar zeggen, hè. Een kop groter dan de rest van het volk. Dat wil je ook graag voor een volksleider enzovoorts. Maar u weet, het begon goed, maar het eindigde hopeloos. Het is de wet. Het is goed te verdedigen, filosofisch, zal ik maar zeggen. Mens heeft een wet nodig, heeft richtlijnen nodig, regels en wat het maar was. Ja, maar daar gaat hij aan dood. Het is net als zuurstof. Een mens kan niet zonder, maar die gaat eraan dood. Of hebben ze u dat nog niet uitgelegd? Dan ga je aan dood, ja. Het is vergif. Maar je moet het hebben, anders blijf je niet in leven. En dus hebben we het compromis. Je blijft een poosje leven dankzij zuurstof. En dankzij zuurstof ga je ook dood. Bovendien, zuur is sowieso bederf, hè? Dat weet u, hè. Zuur is rotting. Zuur is bederf, zuur is de dood, zuur deze is dood. Om niet te zeggen zonde, maar dat zijn toch synonieme begrippen enzovoorts. En wet ziet er mooi uit. Iemand zei, je hebt het nodig. Dan zeg ik, nou, dat zal wel waar zijn, maar je gaat eraan dood. Hè? Ja, nou goed. Maar wat me omging is dat het een volstrekt bijbelse inzetting is. Heel dat koningschap. En dit was een wat brede aanloop, want daarna moeten we het erover hebben dat het nog een erfelijke zaak is ook, hè? Nee, laat ik eerst nog wat anders zeggen. Het Bijbelse woord voor koning, dat wil zeggen het Hebreeuwse bedoel ik dan altijd, hè? Het oorspronkelijke Bijbelse woord voor koning, ziet me net binnen, is Melech. Melech staat er dan in de Statenvertaling. Abimelech. Dat kan iedereen vertalen, denk ik, hè. Ab, dat begrijpt u, dat betekent vader. Hè? En Abi is mijn vader en Melech is koning, betekent koning. Dus mijn vader is koning. Zodat u meteen ziet dat koningschap erfelijk is. U weet wat erfelijkheid is, toch, hè? Dat is bijvoorbeeld dat als je ouders geen kinderen konden krijgen, dan kan jij het waarschijnlijk ook niet. Dat is het eigenlijk, hè. Maar goed. Het is erfelijkheid. Koningschap, het is een erfelijk ambt. Of het met de genen te maken heeft, of het genetisch erfelijk is. Ik denk het wel. Maar ja, dit zijn dingen, jongens en meisjes, dat moet je hier buiten niet vertellen, want het is politiek niet correct, heet dat, hè. Het is tegen de gangbare mening. Dat hebben we onder leiding van die Fransen 200 jaar geleden inderdaad afgeschaft. Die zeiden, hoezo erfelijke ambten? Alle mensen zijn gelijk. We leven nu 200 jaar later en sinds de verlichting heet dat. En het is nog steeds duister, want er wordt nog steeds gezegd, alle mensen zijn gelijk. En ik kijk al een poosje naar u en ik zie heel duidelijk dat dat niet het geval is. Maar goed, ik heb trouwens ook bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander ook eens die zaal rondgekeken. Daar kregen we alle tijd voor, omdat die paar honderd, hoeveel waren het er, van die volksvertegenwoordigers, die moesten om de beurt de eed afleggen. En ik heb toen heel duidelijk gezien dat ze niet allemaal gelijk waren. En dat ik in het algemeen ook weinig respect kon opbrengen voor die dames en heren. In vergelijking met die andere dames en heren die er waren. Dan zie je toch dat je met andersoortig volk van doen hebt, of niet dan? Het zit wel degelijk in. Als je niet de aanleg hebt om een land te besturen en om boven de partijen te staan en dat soort dingen te doen, dan hou je het ook nog geen dag uit op die troon. Dus via de natuurlijke selectie. Is dat een goede biologische term? Ja, dat kan, hè. Vraagt even aan de bioloog in ons midden. Via de natuurlijke selectie blijven vanzelf de dames en heren over die er natuurlijke aanleg voor hebben. En aangezien natuurlijke aanleg erfelijk is, is het helemaal niet zo'n gek idee om een hoog ambt erfelijk te maken. Hebben we die nog? En dat is bijbels. Maar ik wilde het met u hebben over het woord, de naam, Melech. U begrijpt dat Abimelech gewoon een koninklijke titel is. Dat is de naam van de koningen van de Filistijnen eigenlijk, Abimelech. En daarna los daarvan nog eens een keer. Maar goed, doe maar weer. Maar Melech is koning. U kent het ook van Melchi, dat is Melek. Melchi, mijn koning. Melchi. Zedek Tzadik, dat wil zeggen de koning, mijn koning is rechtvaardig, of eenvoudiger, de koning der gerechtigheid. Melech. Maar Melech schrijf je exact hetzelfde als Malach. Je spreekt het alleen verschillend uit, heeft men besloten. Met Melech en Malach is hetzelfde woord. Melech vertaalt men met koning, Malach vertaalt men met engel. En dat is niet in de betekenis zozeer van een hemels wezen, want dat betekent het woord engel eigenlijk ook niet. De echte betekenis van engel, van het woord voor engel, is, dat weet iedereen, een boodschapper. Dat heb je toch, hè? Ook het Griekse woord engel, want het is een Grieks woord, engel. Vandaar evangelie, maar dat angel, evangelie, dat angel wat erin zit, is boodschap. Ja. Maar waarom is er niet, zijn er geen verschillende woorden voor een koning en een boodschapper? En het antwoord is dat de vertaling met koning is uiterst rechts. En de vertaling met boodschapper is uiterst links eigenlijk. Het past nog net binnen het woord Malach of Melech. Maar de echte betekenis van het woord, met die drie letters dus maar, de M, de L en die kaf van tenten. De echte betekenis is die van spreken met gezag. Spreken met autoriteit. Dat heb ik van een autoriteit. Dat was Samson Hirsch. Dat staat in zijn woordenlijsten, zal ik maar zeggen. Malach of Melech is als werkwoord spreken met autoriteit. Vandaar dat je het soms kunt vertalen, veel kunt vertalen met boodschapper. Maar dan toch wel een beetje officiële boodschapper. Iemand die namelijk een boodschap doorgeeft, die ingegeven is door hooggezag. Zoals iemand die bijvoorbeeld iets doorgeeft wat er in de Bijbel staat. De Bijbel, dat is het hoogste gezag, dat is God zelf. Maar iemand die de Bijbelse boodschap doorgeeft, is daarmee dus een engel. Een officiële boodschapper. Moeilijker mag dat niet wezen. Maar een koning, nou ja, een koning is iemand die spreekt met gezag. En dat is het dan. En die dus ook beslissingen neemt en uitspraken doet. Met gezag, hoogste autoriteit. Men leest het boek Prediker omtrent de koning. Dan weet je dat, hè? Je moet de koning niet tegenspreken, want de koning spreekt met gezag. En je moet zeker God niet tegenspreken, want die is ook koning en die spreekt met gezag. En die is hoger dan jij, die woont zelfs in de hemel. Jij bent maar op de aarde, dus hou je mond. Hij spreekt en wij luisteren. Dat is het advies van de prediker en daarna van Jacobus. In het Nieuwe Testament. Maar dat is de echte betekenis van de term koning. De man die met gezag spreekt. En vandaar de positie van Christus, die wel degelijk genoemd wordt in het Oude Testament, beschreven wordt als de engel van Jehovah. Of de engel namelijk Jehovah, vertaald met engel des Heren. Maar dat kan net zo goed betekenen engel namelijk de Heren. Hij spreekt met gezag. Want Christus wordt beschreven als engel, omdat hij het woord van God vertegenwoordigt. En vervolgens wordt hij beschreven als hoger dan de engelen. Dat is in Handelingen, nee, het is in Hebreeën hoofdstuk 1. Maar dat sluit het eerste niet uit. Het betekent gewoon dat hij de hoogste engel is. De aartsengel. Ik weet niet waarom daar zoveel oneenigheid of discussie over bestaat. Christus is engel en hij is de allerhoogste, dus is hij de aartsengel. En dan zegt hij, maar hij heet Michael. Dan zeg ik, hoeveel namen en titels van Christus wilde u hebben? Daar hoort Michael ook bij. Die is trouwens makkelijk, want Michael betekent gewoon wie is als God? Vraagteken. Vul die dan maar in, hè. Christus zelf, ja. Zodat u ziet dat engel een koning is en een koning een engel, het is hetzelfde woord. En het zet ze beide op de goede plek neer. Namelijk de koning is ondergeschikt per definitie aan het allerhoogste gezag. En hij vertegenwoordigt dat. En hij spreekt dus met gezag. Vandaar dat de koning in Israël, als het een beetje een fatsoenlijke koning was bovendien, die waren er niet veel, maar als het een beetje een fatsoenlijke koning was, dan voordat hij iets zei, dan raadpleegde hij eerst zijn persoonlijke priester, dan wel de hoge priester. Heb je dat? Ik las van de week nog ergens, die of die was Davids opperofficier. Opperofficier, heb je dat ook in het Hebreeuws, opperofficier, er staat gewoon Kohen. Die, ik weet niet meer, de 2 Samuel 21, 20 nog geloof ik, het laatste vers. Die was Samuel, was Davids opperofficier. Maar er staat Kohen, priester dus. Een persoonlijke priester. Als het even snel wat gevraagd moest worden, iets was met betrekking tot de wet, het boek het woord van God namelijk, dan vraag je het aan de priester, want die wordt geacht dat woord te bewaren. En misschien het afschrift van de wet te beheren. Hebben jullie nog? Dat dubbel uit Deuteronomium 17 enzovoorts. En het is een erfelijke functie, ja, in principe. De aardigheid daarvan is dat wij eigenlijk dat koningschap, zonder dat dat woord gebruikt wordt, dat we dat koningschap geïntroduceerd vinden gewoon op bladzijde 1 van onze Bijbel. Want daar staat in Genesis 1, vers 26. En God zeide, laat ons, ja, ik kan het nooit lezen. Er staat Adam, vertaald met mensen. Maar punt 1, Adam betekent niet mens. Hoewel het te verdedigen valt, die vertaling. Maar Adam betekent niet mens. Adam betekent rood. En een mens is Enos. Of de verkorte versie ervan, Ish. Maar er staat dus, laat ons Adam maken. Want het is enkelvoud wat daar staat, hè? Niet meervoud. Het is dus 2 keer verkeerd. De ene keer dat men Adam vertaalt met mens. Men kan het hooguit opvatten als Adamiet. En dan zeggen, maar het is toch een mens. En dan zeggen, ja, maar dat wil men niet zeggen dat dat woord gebruikt wordt. Hè? En het andere is, Adam is heus enkelvoud en mensen is meervoud. Dus het is weer verkeerd. Hè? Laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Ook deze is komisch omdat men aan dat meervoud ons ontleent. Nee, ontleent het er niet aan. Men legt daarin de zogenaamde drie-eenheid van God. In de eerste plaats, 3 kan ik niet vinden. Het hadden er ook 300 kunnen zijn dan. Ons is meervoud immers. En in de tweede plaats, het is natuurlijk heel naïef om een grammaticaal meervoud zo zonder meer uit te leggen als een rekenkundig meervoud. Dat weten wij allemaal, want wij kennen verschillende vormen van meervoud. Bijvoorbeeld Willem-Alexander, ik moet er nog aan wennen hoor, koning der Nederlanden enzovoort, dat is wij. En dan zeggen we dat is majesteitsmeervoud. Ja. Maar als een schrijver of een spreker zegt wij zus en wij zo, dan is dat geen majesteit, hij bedoelt ik hè. Maar het is geen majesteitsmeervoud. Dat is nou net het tegenovergestelde. Dat heet bescheidenheidsmeervoud. Pluralis modestus. Ik doe er even wat Latijn door. Ik had nog wat tijd over. Dus vooruit. Maar ik bedoel, dan weet u dat ik dat niet zelf heb uitgevonden. Dan heb je ook nog in elk geval het meervoud van uitgestrektheid. Iets dat groot is, zeg je meervoud. Zoals de wateren en de zeeën en de toekomende eeuwen. Het is reus maar één hoor, die toekomende eeuw. Echt wel, maar het heet toch eeuwen bij gelegenheid. Dat is meervoud van uitgestrektheid, zo heet dat. En je hebt nog een paar, maar die willen we nou zo gauw niet te binnen schieten. Dat vind ik ook altijd leuk. Er zijn er nog meer. Die, hoe heet dat, meervoud van één kost, twee kosten. Heb je ook onkosten? Hoeveel? Meer dan één onkost? Dat woord bestaat niet in het enkelvoud, hè? Het is altijd meervoud. Om een of andere reden. Maar het is maar één onkostenpost. Doe maar. Dat zijn zo van die verschijnselen. En als God zegt ons beeld en onze gelijkenis, dan weet je in ieder geval dat het gaat om iets groots. En dan bedoel ik nog niet eens in afmetingen. Iets hoogs, iets bijzonders, iets moeilijk bereikbaars, iets groots. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Laat ons Adam maken. En wat moet Adam doen? Wat is de bedoeling van Adam? Dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Let op dat zij heerschappij hebben onder Adam, wordt dus in tweede instantie verstaan, zijn afstammelingen. Daarom wordt het meervoud en dat is de reden waarom men Adam vertaalt met mensen. Maar ja, het is te voorbarig. Laat ons Adam maken, het is in eenheid. God heeft uit eenen bloede. Want dam is bloed, hè. En A is één, dus God heeft uit eenen bloede. Is een, dat is Handelingen 17, Paulus in Athene. Dat is een woordspeling op de naam van Adam. Alef is in één en dam is bloed. God heeft uit eenen bloede het ganse geslacht, enkelvoud, der mensen, meervoud gemaakt. Maar die mens heet Adam. Niet, dat is het woord ervoor, het is zijn naam, Adam. Dat zij, wat zou die doen, Adam? Heerschappij hebben over de vissen, de zeeën, over de gevolgen, de zeemels, over de veen, over de gehele aarde, over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld en naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. Noemen ze een mens die heerschappij heeft gehad over de vissen, de zeeën, over gevolgen, de zeemels, over het vee, over de gele aarde, over al kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Wel opschieten, want we moeten pauzeren. Niemand, dus. Hebben we wel eens iemand tegengekomen die zijn goudvissen gedresseerd had? Dolfijnen, oké, een enkele. Maar u begrijpt toch waar het hier over gaat? Zo'n mens is er niet. En Adam was dat ook niet. Hoewel dikwijls laten we zeggen, Adam voor zijn zondeval gemystificeerd wordt. U weet wel, dat is een duistere periode waarvan wij niks weten. Dat is waarschijnlijk omdat het ook maar heel kort was. Maar goed, maar in die periode wil men nog wel eens zeggen, en de mens was volmaakt en het was voor zijn, was hij volmaakt en toen enzovoorts. En daar schuift men dat dan in weg. En toen kwam de zondeval en toen is hij dat kwijtgeraakt. En toen gingen meteen de dieren elkaar opeten en kregen ze een andere darmenstelsel van om dat te kunnen verwerken, weet je wel. Maar dat staat allemaal niet, sorry, dat staat allemaal niet in de Bijbel. Bovendien, de korte route loopt via de lange weg, via 1 Korinthe 15, die zegt dat de eerste mens, in de praktijk staat daar, dat de eerste mens die beelddrager Gods is, is de Heer Jezus Christus. Bovendien, dat staat nogal enige malen in het Nieuwe Testament over de opgestane. Hij is een beeld God in zijn opstanding. En daarom heet hij daar in 1 Korinthe 15 de laatste Adam, dan wel de tweede mens. En van ons staat dat wij van nature niet beelddragers God zijn, in strijd met elke christelijke traditie, maar het staat zwart op wit, wij zijn van nature geen beelddragers Gods, wij zijn beelddragers van Adam. En gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. En dat is de laatste Adam, de tweede Adam, dat is Christus. Kortom, wat wij in Genesis vinden, is de aankondiging van de schepping van een mens naar Gods beeld en gelijkenis, die heerschappij zou hebben en hij niet alleen, maar velen met hem. Een mensheid dus naar Gods beeld en gelijkenis. En wat we duidelijk in het Nieuwe Testament zo zien staan, is dat die Adam waar het over gaat, dat is Christus, de laatste Adam. En die anderen, waardoor het een meervoud wordt, dat zijn in ieder geval zijn broederen en dat zijn wij. Want wij zouden beelddragers worden van Christus en naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden. Wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Ik citeerde nu 3 teksten zonder te zeggen waar ze staan. Maar niet de mensen om er uit het hoofd even. Hebben jullie die nog? Dit is profetie over de laatste Adam. En in de Bijbel is het zo dat het beginsel van dat erfrecht, ook voor wat betreft koningschap, alles van doen heeft met dit werk. God schiep deze Adam, die we kennen van de volgende bladzijde uit Genesis. Maar uit hem zou moeten voortkomen, mede vanwege de toepassing van het erfrecht, mede moet ik misschien weglaten, maar goed. Maar uit hem zou moeten voortkomen die definitieve mens die beeld God zou zijn en die zou heersen over heel de aarde. En vandaar dat wij ogenblikkelijk, nou ja, na hoofdstuk 3 dan, van doen krijgen met afstammelingen. Want wie erft deze uitspraken, deze beloften, deze opdrachten, deze verantwoordelijkheden, of hoe noem je dat? Wie erft deze uitspraken die over Adam gedaan zijn? En in prachtig Bijbels Nederlands, wie is de zoon van Adam? In de enige echte betekenis van de term, wie is de erfgenaam van Adam? Heb je dat nog? En in gewoon Nederlands wordt dat, wie is de zoon des mensen? Want zo hebben de vertalers het weer gedaan. Adam vertaald met mens. In de, zoals ze zegt, er zit een kern van waarheid in, maar het is ook wel een beetje misleidend hier en daar geworden. Bij gebrek aan kennis, denk ik. Maar dat is de lijn die in de Bijbel getrokken wordt. En dat is ook de enige reden natuurlijk waarom wij in de Bijbel maar 1, maar niet tenminste toch 1, geslachtsregister hebben. En er is er maar 1, dijen, van zijtakjes en de stukjes die allemaal doodlopen en daarna vergeten worden. Losse eindjes, heet zoiets. En we hebben maar één doorlopend geslachtsregister in de Bijbel, als dat het goede woord is, tenminste. En die loopt van Adam tot op de Heer Jezus Christus en toen hield hij op. En dat is de enige die wij hebben, überhaupt. En de reden daarvoor is dat nou eenmaal dat koningschap, zoals in deze woorden al voor zijn schepping, geboorte had ik willen zeggen, maar die al voor zijn schepping op Adam gelegd worden, zal ik maar zeggen. Deze dingen worden vererfd. En de vraag is, wie is zijn erfgenaam? En wie wordt er aangesteld om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen? Nou ja, Abel wordt het niet, want die wordt door zijn broer doodgeslagen, zodat zijn broer ook al niet in aanmerking komt. Dan ben je die alle twee alweer kwijt, Kain en Abel, weet u nog? Dus dan komt er, wordt er geboren Set, want er wordt een ander zaad gezet. Het is gewoon Nederlands, hè, Set. Of Engels eigenlijk. Een ander zaad gezet, daarom heet die Set, voor Abel, want Kain heeft hem doodgeslagen. En over Seth staat vervolgens dat hij geboren werd naar het beeld van Adam. Seth droeg het beeld van Adam. En zo ging het verder. En wij dragen, 1 Korinthe 15, het beeld van de aardse mens. En daar staat weliswaar dat wij als kinderen Gods, zonen Gods zullen worden en zullen erven, maar niet zolang wij in vlees en bloed zijn. En daarom, zegt Paulus, verwachten wij de opname van de gemeente. Dat is opdat wij met Christus dat koninkrijk zouden erven. Hebben jullie dat nog? Wist u dat het woord gemeente, ecclesia, al heel goed vertaald wordt met volksvertegenwoordiging? Dat is namelijk de term, Griekse term, voor volksvertegenwoordiging. Straks de Heer Jezus ingehuldigd zal worden, want gekroond is hij al lang door God. Maar wanneer hij ooit ingehuldigd zal worden, zullen wij daarbij zijn. Officieel en plechtig. Als de volksvertegenwoordiging. Als degene die geroepen zijn uit ecclesia, uitgeroepenen, geroepen zijn uit de wereld, uit de volkeren, om te delen in de heerlijkheid, in het zoonschap, in het koningschap van Christus. En ik heb het niet uitgevonden. Wij moesten vroeger als kind al zingen, kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? Daar hadden wij ook nooit een antwoord op, waarom zou je nou slapen? Maar hoe kunt gij sluimeren? Dat wisten we niet wat dat was, maar dat begreep je dan wel, hè? De hemel zo na. Staat op uw wacht. Hier heb je weer een koningslied met taalfouten. Staat op uw wacht. Ken je die? Of is het goed Nederlands? Ik dacht, vroeger waarschijnlijk. Nou ja, staat op uw wacht en trekt aan uw rusting. Maar rusten mocht je op wacht niet trouwens, maar haast u, want Jezus, uw meester, komt eraan. Ik bedoel, ik vertel het nou zo, omdat wij als kinderen zongen dat gewoon, weet u. En het is dus een oude traditie, daar gaat het me maar om. Wij weten dat, het is bekend. We zijn kinderen des konings, we zullen met hem verheerlijkt worden als zonen. Op grond van zijn erfrecht. En zodra de koning ingehuldigd wordt, gebeurt in Nederland ook, stelt hij zijn eigen staf aan, hè? Iedereen is weg en dan moet hij zijn eigen mens aanstellen. En dat begint bij zijn broer uiteraard. Daar moet je ook een broer voor hebben natuurlijk, maar oh, zijn neef was het, hè? Sorry, ja, zijn neef. Nou ja, maar in ieder geval binnen de maatschap enzovoort. En als de Heer komt, dan stelt hij ook zijn... nou ja, de Heer is gekroond en hij stelt zijn eigen raad van oudsten aan, zijn ecclesia. En de Griekse koningen deden dat ook, die werden tot koning gekroond. En dan riepen zij zich een volksvergadering bijeen. Niet die door het volk gekozen was, maar een volksvergadering die door de koning was geselecteerd. He? Zo deden de stadhouders in Nederland dat vroeger ook trouwens, he? Toch? wat was het recht van de stadhouder? Dat hij personeel kon aanstellen, ambtenaren kon aanstellen. Zoals de koning dus inderdaad de burgemeesters aanstelt. Dat hebben wij er nog van overgehouden in Nederland. Maar ja, al wat de koning doet is verkeerd. En tegen de tijd dat hij alleen nog maar lintjes mag doorknippen, dan komt er ook wel iemand die zegt, waarom moet ze iemand op grond van zijn afkomst zijn lintjes doorknippen? Dat kunnen wij toch ook wel? Hè? Weet u waarom? Omdat men geen gezag meer erkent vandaag. Het officieel heeft afgeschaft. En de schot heeft afgeschaft. Menselijke overheid heeft afgeschaft. En zelfs gewoon de verhoudingen binnen het huwelijk heeft afgeschaft. Hebben we die nog? Staat allemaal in de Bijbel. Maar ja, wij moeten het hier eerst bij laten. Om vanmiddag dan even die geslachtslijn te volgen. De, hoe je van Adam terechtkomt bij Christus. En we geven dus eerst het woord aan broeder Johan Bos.